Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars en dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land. We gaan vandaag verder met onze tocht in Banneux, en meer bepaald bij Onze Lieve Vrouw van de Armen, waar we een terugblik geven en een verslag van onze bedevaarten die we hebben ondernomen op 31 mei, wat natuurlijk ook het liturgisch feest was van het bezoek van Maria aan haar verwante Elisabeth. In een vorige aflevering konden we reeds samen onderweg naar Banneux gaan en aankomen in het heiligdom, waar we een indrukwekkende getuigenis hoorden vlak bij de bron. Daarna, door middel van de bedeweg te gaan, gingen we zo naar de grote kerk. En daar mochten we de Eucharistie celebreren. We brachten al onze intenties bij de heilige maagd Maria, legden ze in haar handen neer om ze zo tot bij Jezus te brengen. Datgene wat Maria in Banneux en overal ter wereld wil doen, ook door Radio Maria. We dompelden onze handen onder in het water, zoals Maria het heeft gevraagd bij de bron. We kwamen met lege handen tot bij onze moeder en mochten ze helemaal gevuld weten bij onze hemelse moeder. Vorige aflevering mochten we dan ook de mooie homilie van onze programmadirecteur priester Carlo opnieuw beluisteren. En kon ik u al vertellen dat we na de heilige mis, waar we de innerlijke mens, de ziel, hebben mogen sterken en voeden, uiteindelijk ook aan tafel konden gaan om de lichamelijke mens te voeden. En dat door middel van het genieten van de maaltijd in de hospitaliteit. De plaats die voorzien is voor pelgrims om dus een maaltijd te kunnen genieten. En dat samen met de vele honderden pelgrims die we die dag mochten ontmoeten. Later zullen we zeker nog enkele getuigenissen kunnen horen van de mensen die toen aan tafel gegaan zijn met onze reporters van dienst. Want het was niet enkel ikzelf die mocht rondgaan met de microfoon. Nee, ook Jos de Kok en Marie-Christine van Horik waren van de partij als reporters voor Radio Maria en hebben ook verschillende getuigenissen kunnen sprokkelen en verzamelen. De moeite om naar te luisteren. Ik had echter de gelegenheid genomen om opnieuw eerwaarde heer Leo Palm te treffen, vlak bij het beeld van Onze Lieve Vrouw. Hij is de rector van het heiligdom. We worden altijd zeer hartelijk en warm onthaald door hem en door alle mensen die werken voor het heiligdom. En het was de gelegenheid om hem opnieuw enkele vragen te stellen. Ik zeg opnieuw, want we hebben dat in de vorige keren, in de vorige afleveringen ook steeds gedaan. Een uitgebreid interview met hem. En dan zou je denken, kan er nu nog veel meer verteld worden over Onze Lieve Vrouw van Banneux? Het antwoord is volmondig ja, maar ik laat er u graag zelf over oordelen. U kan luisteren naar het interview dat we toen mochten hebben met eerwaarde heer Leo Palm. En we hebben ondertussen, zoals priester Carlo daarnet al had aangegeven bij het slot van de Eucharistie, nadat we de innerlijke, de ziel hebben kunnen sterken door het ontvangen van de communie, hebben we ondertussen ook kunnen genieten van de gastvrijheid van het heiligdom en een maaltijd kunnen genieten. En ondertussen is eerwaarde heer Leo Palm naast mij komen zitten. Hij is de rector van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Banneux, de maagd der armen. En ja, eerwaarde, het is ondertussen al een beetje een traditie geworden om elkaar hier zo te treffen. vlak bij het beeld van Onze Lieve Vrouw, kan u misschien uzelf nog even voorstellen aan onze luisteraars, alvorens we het gaan hebben over het belang van op bedevaart te komen naar hier.
Ja, ik ben priester van het Bisdom Luik en al 16 jaar hier als rector bezig. Maar het doet nog altijd deugd in de dienst van Maria te staan. Het is altijd leuk om bedevaarders hier te mogen ontvangen. Soms zijn het heel kleine groepen. Gisteren bijvoorbeeld had ik de diensten in het Duits. En in Duitsland was het al sacramentsdag, dus komen normaal gezien de pelgrims niet naar hier. Maar ik had een jong gezin en we hebben met een tiental mensen de mis gedaan. En dan met het gezin in de namiddag hebben we nog samen gebeden. En ja, ze waren hier met een kleine dochter, Martha, die is 7 maanden oud. En ja, die kwam voor de eerste keer hier op bedevaart. Ook vandaag hier bij Radio Maria zie ik veel jonge mensen. Sommigen zeggen, ja, bedevaarten, dat is iets voor oude mensen. Maar dat is blijkbaar niet waar. Hè?
Ja, ik denk inderdaad hè, dat we dat zeker kunnen zeggen. En we hopen dat het ook in de toekomst nog mag aangroeien. Het is een uitnodiging, ook voor jongere mensen, jongere gezinnen misschien, om, als ze in de mogelijkheid zijn, om ook eens aan te sluiten. We komen naar de Maagd der Armen. En toen ik onderweg was naar hier, en kort met Onze Lieve Vrouw sprak om te zien wat kan ik vragen in dit interview. Want ja, het is een traditie geworden en dan moeten we toch proberen om op een of andere manier onze luisteraars die meegaan op pelgrimstocht ook te laten delen in de vreugde hier. En dan zag ik die titel van Onze Lieve Vrouw, de Maagd der Armen. Maar wie zijn die armen?
Ja, ik denk in 1933 dacht Onze Lieve Vrouw eerst en vooral aan de armen, de werklozen, de mensen die in nood waren omwille van de economische crisis. Ja. Maar we weten allemaal dat Jezus vele mensen heeft ontmoet, ook tijdens zijn preken gezegd heeft, zalig de armen van geest, de armen van hart. En dus ik denk, het is eerst en vooral een houding tegenover God. Als we goed nadenken, beseffen we dat ja, ons leven uit Gods hand komt. Ja, het is een mooi geschenk. En ik zeg altijd, het is ons voor altijd gegeven. De dood, ja, die gaat iets veranderen uiteraard. Maar we moeten ons leven niet teruggeven aan God. Het is ons één voor allemaal geschonken, voor altijd. Voor immer en eeuwig. En ik denk dat is toch een belangrijke zaak dat wij dat begrijpen en niet uit het oog verliezen. Maar we zijn zoals bedelaars voor God. We steken onze handen uit en we krijgen een super cadeau, het leven. Het is niet altijd makkelijk. Hè? Priester Carlo heeft het daarover gehad in de preek. Ja, er zijn veel dingen die ons doen klaren. Hè? We zeggen, ja, dat gaat niet goed en dat is niet in orde. Maar uiteindelijk moeten we toch vasthouden, ja, het leven is de moeite waard. Dat is voor mij het belangrijkste. En ja, de moeite waard, zegt het al. Hè? Ja, er zijn moeilijke momenten, hè? Maar in het Frans zeg je hetzelfde. Hè? La vie vaut la peine d'être vécu. Hè? Het is de moeite waard ons leven te leven. Maar er komen ook pijnlijke momenten. Hè? Maar die horen erbij. Ik denk, zolang we hier op aarde zijn, kan het eigenlijk niet anders. Maar we weten dat we nooit alleen zijn. Dit jaar is ons jaarthema Veilig onder Maria's mantel. Een mooi thema, denk ik. Een mooie traditie die al sinds de 12e eeuw bestaat. Maria die een veel te grote mantel heeft en die zegt, kom, ik ga u beschermen. En ze komt altijd in moeilijke tijden. We hadden het over de armoede in 1933. Ja, sinds 1929 was er een grote economische crisis. En daarom waren zoveel mensen in armoede terechtgekomen. En Maria komt en zegt, ik sta aan uw zijde. Ze kan niet alle problemen oplossen. Maar als je iemand heeft die de problemen met u deelt, ze met u samen draagt, dan is het niet meer zo zwaar. En daarom zegt ze ook volgens mij, ik kom het lijden verlichten. Ze maakt het lichter als het te zwaar wordt. En dus is het goed te weten dat we een lieve, goede moeder aan onze zij hebben, die ons altijd steunt. En ik denk dat maakt ook het succes uit van Banu. Vele mensen herinneren de boodschap als ze in de moeilijkheden, in de problemen zitten. Een week geleden ben ik een oude dame tegengekomen. Die zat in een rolstoel en ze zei tegen mij, ja, ik ben zeer dankbaar, mijn kleindochter heeft me naar hier gebracht. En voor mij is het een mogelijkheid om haar te tonen, waar ik altijd naartoe ga als ik in de problemen zit. Ik heb Mariette gekend als ze nog jong was. Ik was zelf een vriendin van Mariette. En het trekt mij altijd naar hier als er moeilijkheden opduiken in mijn leven. En ik wil ook dat mijn kinderen en kleinkinderen weten, er is een goede adres waar je naartoe kan, als het niet zo draait als wij het hopen. En ik zeg tegen haar, ja, dus is Banu een goede adres volgens u? En ze zei tegen mij, nee, het is niet een goede adres, maar het goede adres. Ik was uiteraard zeer trots.
Zeer, zeer zeker. En ik vind het heel frappant, want bij het begin, we waren wat vroeger aangekomen met de bus en dan heb ik een gesprek gehad met een dame vlakbij de bron en die zei exact hetzelfde. Het ging echt over het dragen van lijden, het feit dat gedragen lijden, gedragen smart, halve smart is. Mm. En ik vind het...
Deel de vreugde, dubbel de vreugde.
Ja, en ook waarbij dat je ook merkt van, je moet niet noodzakelijkerwijze op bedevaart komen om een oplossing te krijgen. Gewoon de tedere nabijheid van Maria ervaren, kan u al helpen om uw kruis te dragen.
Ja, dat is een feit, ja. Ik had eigenlijk gehoopt dat Maria zegt, ik kom het lijden verwijderen. Dan zat het heiligdom altijd vol. Maar ze doet geen beloftes die ze niet kan houden. En zij weet ook, het leven bestaat ook gedeeltelijk uit lijden. Er zijn veel vreugden, uiteraard. Maar ik zeg altijd zo tegen de mensen, op de huwelijksdag zegt de kerk tegen de twee die zo gelukkig zijn, omwille van de liefde die hen verbindt. U gaat trouw zijn aan elkaar totdat de dood u scheidt. Dus zelfs op de misschien mooiste dag van hun leven spreekt de kerk over de dood. Ja, die komt. En ik heb zelden gehoord dat een echtpaar, dat gebeurt soms in een ongeval, dat ze allebei op hetzelfde moment sterven. Maar dan denk ik aan de kinderen, dat heb ik één keer beleefd, dat de twee ouders gestorven zijn. Ja, dan blijven de kinderen achter en hun leed is uiteraard nog veel groter. Dus wij weten, ook in de mooiste momenten, vroeger of later komt ook het lijden in ons leven. Dat is anders niet mogelijk. En Maria weet dat ook. Ze heeft een menselijk leven doorgemaakt. En dus ze maakt geen belofte die je niet kan houden. Hè?
Ja. Ja, want ik denk dat juist in deze tijd, waar we ook zien dat bijvoorbeeld het Vaticaan de voorwaarden om te kunnen spreken over verschijningen en dergelijke meer een klein beetje heeft bijgesteld. Want ik vind het zo mooi dat de kerk altijd met grote zorg daarmee is omgesprongen. Er is hier wel iets heel bijzonders gebeurd, want anders zou die erkenning er ook niet zijn. De geestelijke vruchten zijn er ook naar. Kunt u misschien kort uitleggen wat de boodschap is van Onze Lieve Vrouw van Banu? Want iedere verschijningsplaats heeft eigenlijk zijn eigen kernboodschap. Hè?
Mm. Maar eerst en vooral, u onderstreept het al, het heeft lang geduurd. Dit jaar vieren wij de herkenning van de verschijningen, 75 jaar geleden. Dus het heeft lang geduurd, 16 jaar. En er zijn verschillende redenen waarom het zo lang geduurd heeft. Uiteraard de Tweede Wereldoorlog. Ik denk dat was iedereen met andere dingen bezig dan met erkenning van verschijningen in een klein dorpje in de Ardennen. Maar er is een tweede reden, die is veel belangrijker. Maria was een paar dagen vroeger in Borin verschenen, hè? 33 keer. En ze heeft zich aan 5 kinderen getoond. En dat was spectaculair. Daar waren soms 20.000 mensen tegenwoordig bij de verschijningen. En dus was het niet zeer geloofwaardig dat ze dan nog eens hier in Wallonië zou verschijnen. Hè? Voor velen was dat eigenlijk de reden waarom het niet makkelijk was om Banneu te herkennen. Nou, ze hebben gedacht, ja, die kleine Mariette Becot, die heeft iets gehoord van Borin, en dat was ook het geval. Die heeft een boek gelezen over Lourdes. Als je naar Onze Lieve Vrouw van Banneu kijkt, ja, dan heb je het gevoel, dat is Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Alleen maar kijkt ze naar ons en niet naar de hemel, zoals ze het in Lourdes doet. En voor Mariette was dat een zeer belangrijk element. Ze zei, ja, in Lourdes kijkt ze naar de hemel. Ik denk, het heeft te maken met de naam die ze zich daar geeft. Ik ben de onbevlekte ontvangenis. En ja, dat is een genade die van God komt. Maar hier zegt ze, ik ben de maagd der armen. En ze kijkt naar de armen die wij zijn. Hè? Dus ik denk, dat is het eerste belangrijke element in de boodschap van Banneu. Die nabijheid, die tedere nabijheid van Maria hier. En ze zegt ook, ik zal graag een kleine kapel willen. En ze heeft een klein kapelletje gekregen. Hè? Maar soms staan de mensen daar in een file en moeten wachten tot ze bij Maria terechtkomen. Hè? Op 15 augustus is dat niet zeer praktisch. Maar ik denk, het betekent eerst en vooral, we worden persoonlijk verwelkomd van Maria. Ze kent ieder bij naam. En ik denk dat is ook iets. Ieder moeder heeft een bijzondere tederheid voor ieder kind. En dus we komen niet als een grote groep pelgrims, maar ze kijkt naar iedereen. Dus ik vind dat echt belangrijk. Tweede belangrijke punt in de boodschap van Banneu. Ze verschijnt niet alleen maar tijdens een economische crisis, maar ook in politieke donkere tijden. Op het einde van de maand januari 1933 grijpt Hitler de macht in Berlijn. En ja, vele mensen zien hem als een redder, een messias bijna. Iemand die alle problemen gaat oplossen, ook de economische problemen. En het is een feit, hij heeft veel werk gegeven aan de mensen, maar alleen maar om wapens te fabriceren en om dan een oorlog te voeren tegen ja, een groot deel van de wereld. Dus ja, ze hebben een messias verwacht, een redder. In het Duits, ja, dan zeg je Heil Hitler. Heil betekent redding. Dus de mensen keken uit naar een redder. En hij was ook een soort redder in de oren van de mensen. Hij heeft alleen maar onheil over de mensen gebracht. En dus zegt Maria, ja, daar komt een soort van nationalisme op. Maar Jezus heeft iets anders gezegd. Alle volkeren van de wereld moeten samenkomen in het ene volk van God. Dus Jezus wil alle volkeren samenvoeren. En dat is een beetje de boodschap van Banneu. En dat is ook het mooie aan Banneu. De meimaand gaat ten einde. En we hebben ongelooflijk vele nationaliteiten mogen ontvangen. Onze grootste bedevaarten zijn de buitenlanders die bij ons wonen. Hè. Dus dat zijn goed geïntegreerde mensen. De eerste zondag van mei komen altijd de Portugezen. Die zijn al lang hier bij ons. En die lopen daar rond met Onze Lieve Vrouw van Fatima uiteraard. Hè. En dan is er een mooie ontmoeting tussen Onze Lieve Vrouw van Banneu en Onze Lieve Vrouw van Fatima. Maar ze krijgen nooit ruzie, de twee. Hè? Gelukkig maar. Hè? Maar ze zijn zich trots. Hè? En het is een feit, ze kunnen niet ieder jaar naar Fatima op bedevaart gaan. Maar ieder jaar komen ze hier op bedevaart. Hè? Dan hebben we de mensen uit Eritrea mogen ontvangen. Die komen altijd met hemelvaart. En daar komen orthodoxe, katholieken, ja, die komen allemaal hier samen. Gelukkig op hemelvaart zijn er minder groepen. En die nemen dan alle onze kapellen in beslag voor verschillende vieringen. Dus de missen zijn erg lang, of de gebedstijden zijn erg lang. Tenminste 2 uren. En die zijn daar met veel jongeren, met kinderen. En als dat dan gedaan is, dan gaan ze mooi eten. Ze brengen een picknick mee. En dan word ik soms uitgenodigd om een beetje mee te eten. Het is een beetje exotisch voor mij. En daarna gaan ze dan dansen. En de mensen hier zijn dan onder de indruk. Dat zijn zeer mooie mensen, met feestkleren aan en zo. Ja, de mensen zijn onder de indruk. Dan op Moederdag hebben we de grootste bedevaart van allen. Dat is de bedevaart van de Vietnamezen. Die trekken daar rond in een processie met 6000 mensen. Dat is ongelooflijk mooi. Sri Lanka, die hebben al 3 bedevaarten gehouden hier in mei. En op de laatste zaterdag van mei zijn dan de Poolse kinderen uit Duitsland gekomen. Die komen altijd danken voor de eerste communiefeesten. Dan zijn ze allemaal nog in het wit gekleed en zijn zeer dankbaar. Zeer, zeer dankbaar voor de ontvangst van de eerste communie. En dat is zeer plechtig uiteraard. Ja. Dus Banneu is eigenlijk een heiligdom voor alle volkeren. En in het bijzonder voor de mensen die hun land uitgevlucht zijn. Dat is een belangrijk punt in de boodschap van Banu.
Marie, belle dame, vierge de Banu, dans la nuit des larmes, sourire de Dieu.
Ik denk ook dat het daarom bijzonder is om te kunnen zeggen dat juist in het jaar waarin dat de erkenning wordt gevierd, dat we de internationale rozenkrans van Radio Maria hier vanuit deze kerk zullen beleven, verbonden met miljoenen mensen wereldwijd die in tal van nationaliteiten en tal van landen waar men naar een Radio Maria luistert. Dus er is een heel duidelijk een internationale dimensie ook aan de aanwezigheid van Radio Maria eigenlijk hier.
Ja. We hebben dat al meegemaakt en na de coronacrisis of tijdens de coronacrisis heeft de paus een marathon, een gebedsmarathon uitgeroepen. Hè? En hij had verschillende bedevaartsoorten uitgekozen in de hele wereld. En vanuit die bedevaartsoort wordt dan de Rozenkrans gebeden. Dat hebben we ook mogen meemaken. Het was een grote eer. Dus het is niet de eerste keer dat we verbonden zijn met de hele wereld. Hè? Maar toen was het zo, dat was op televisie. Maar ik ben nog overtuigd van, ja, radio is nog belangrijker dan televisie. Omdat je, ja, ook tijdens het koken naar het radio luistert. In de wagen, dan mag je moet naar de straat kijken om geen ongeval te hebben. Maar luistert naar radio. En een week geleden had ik hier een missionaris uit Italië. Ook een zeer mooi verhaal. Een Franciscaan van Maximilian Kolbe. En Maximilian Kolbe was de apostel van de media. Ongelooflijk wat die man gerealiseerd heeft. We herinneren ons aan zijn dood in de kampen, in de Duitse kampen. Maar hij heeft ongelooflijk gebruik gemaakt van de media om het evangelie de wereld uit te dragen. En die priester, die is nu in Brazilië. En hij heeft al 3 radiozenders gesticht en een televisiezender. Om de blijde boodschap door te geven aan de mensen in Brazilië. Ik vind dat altijd indrukwekkend, wat toch alles gebeurt zo in de wereld van de media.
Ja, en er is een band met Maximiaan Kolbe, omdat hij voorspeld heeft dat Radio Maria zou komen. Ja, en het gaat nog een stukje verder. Hij zegt dat de stichting van de radio die de naam van de onbevlekte draagt, ja, daar sticht Maria een stad van de onbevlekte, mm-hmm, waar zij eigenlijk aan het hoofd staat.
Ja, inderdaad. Ja.
In deze tijd waar in het bijzonder toch echt een vraag is naar vrede, merkt u een invloed van de oorlog bijvoorbeeld, van de toename van oorlogssituaties wat dichter bij huis, in het leven in het heiligdom?
Ja, dat is een feit. We hadden al een Oekraïense bedevaart, altijd in september. Die kwamen zo met 400 mensen naar hier. En ondertussen zijn ze met 1200. Dus dat is consequentie van de oorlog. Al die vluchtelingen die hier zitten bij ons. Hè. En die hebben dan, en dat hebben we aan de priester die voor de Oekraïense mensen hier bezig is, te danken. Ja, die hebben dan Banneu ontdekt. In het begin, toen ze dan uit Oekraïne zijn gevlucht, hebben wij ook een kleine aantal mensen hier opgenomen in de hospitaliteit. Maar ze zijn niet lang gebleven, omdat de politiek was, ja, we moeten een gezin vinden waar ze worden opgenomen. En dus ze hebben onmiddellijk een contact gehad met het heiligdom van de Maagd Armen. En ze hebben ook een mooi kruis hier, hè? Kruis van de Oekraïners staat tegenover van Padre Pio. En dat staat daar al sinds 1988. Ja.
Zo hebben ze toch ergens een beetje een thuis om naartoe te komen. De moeder wacht hier op hen allemaal. Ik kan mij voorstellen dat u als rector, als priester hier ook regelmatig hele sterke getuigenissen hoort van mensen die de hulp van Onze Lieve Vrouw hebben ervaren in hun leven. Zijn er zo bepaalde getuigenissen die u bijblijven, als u zo eentje zou moeten noemen?
Er zijn veel getuigenissen die binnenkomen. We zijn in een andere situatie dan Lourdes. Daar worden de mirakels onderzocht. En dan wordt gezegd, ja, dat wordt erkend, een ander mirakel wordt niet erkend. Dat is bij ons niet het geval. We hebben ook de ploeg niet om zoiets te doen. Maar ik krijg ieder jaar mooie getuigenissen binnen. Die raken mij zeer diep. Hè? En dat zijn soms kleine dingen, hè, die plotseling zijn veranderd. Maar soms gaat het om leven en dood. Hè? Dat is een feit. Een man die is zo oud als ik, hè, die is 11 jaar geleden hier geweest. Die had kanker. Al voor de derde keer. Hij had chemo ondergaan. Maar dat was zo pijnlijk voor hem. En hij zei, ja, ik denk, ik kan het niet meer aan. Na 2 keer, ja, ik ben genezen voor een paar maanden. En dan was het er weer. Ja. En hij had dan aan zijn oncoloog gezegd, ja, laat me een paar dagen tijd. Laat mij overleggen of ik die therapie nog wil of niet. En dan heeft hij aan Banneu gedacht. Hij was nooit hier geweest. Maar zijn grootmoeder kwam ieder jaar naar hier. En dus heeft hij oorlog, ja, wat was de naam van die plaats waar hij naartoe ging? Dan heeft hij een beetje op internet gezocht. Ja, Banneu. Ja, dan ga ik daar naartoe. En hij zei, ik ben in de winter hier terechtgekomen. En was niemand daar. Hè? Ik had het heiligdom voor mij alleen. Hè? Dan heeft hij de bron gezocht. Hij zei, gelukkig was er niemand. Dan heb ik, ja, mijn buik met water gewassen. Ja, zo kan man het zeggen. Hè? En ja, ik heb gebeden. 3 weken later ben ik terug naar de dokter. Hij heeft mij opnieuw onderzocht. Hij heeft naar mij gekeken. Hij zei, wat heb je gedaan? Ben je een gelovige dokter? Ja, ik ben gelovig. Ja, dan ga ik het u vertellen. Ik ben op bedevaart geweest naar een plaats waar mijn grootmoeder naartoe ging. En de dokter zei, ja, dat is gelukt. Uw kanker is weg. En sindsdien is zij genezen van zijn kanker, hè, al 11 jaar. En 2 keer per jaar komt hij terug naar Banneu om te danken. En hij komt mij altijd bezoeken.
Heet is voor uw zending een kleine arm kind. Gij hebt in uw wijsheid de armoede mild. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.
Als we naar de bron gaan, dan staat daarop dat we onze handen moeten onderdompelen in het water. Waarom vraagt Maria dat eigenlijk om dat te doen?
Ja, het is een gebaar zonder woorden. Dat vind ik zeer belangrijk. In de tijd van de verschijningen was het bisdom drietalig. Ik denk dat het eigenlijk een boodschap voor de Belgen. Limburg maakte nog deel uit van het bisdom Luik. Dus de Limburgers die komen zeer graag. Die zeggen ook, Maria is bij ons verschenen. En ze hebben gelijk, hè? Helemaal. Dus Maria is ook in Vlaanderen verschenen. Dan zijn uiteraard de Franstaligen en de Duitsstaligen. En ik denk, Maria zegt, ja, er zijn belangrijkere dingen dan de talen. Zijn gebaren, die zijn eenvoudig. En het is eigenlijk het gebaar dat wij ook doen als we de kerk binnengaan. We dompelen onze vingers in het wijwater en maken een kruisteken als herinnering aan ons doopsel. En ik denk dat is eigenlijk de bedoeling. Ik zeg niet dat Mariette en haar familie van het geloof zijn afgevallen, maar ze praktiseerden niet meer. Ja, de ouders hadden gehuwd in de kerk, de zeven kinderen, die waren allemaal gedoopt. Ja. Maar geloof maakte eigenlijk geen deel uit. Mariette ging zelfs niet meer naar de catechismus. Hè, en ze had de beslissing genomen, ik doe mijn eerste communie niet. Dat was uitzonderlijk in die tijd, denk ik. En dus denk ik, Maria brengt haar weer op weg naar het geloof. Zoals een goede mama, die zegt, ja kom, volg mij. Ze weet niet waar ze naartoe gaan. Dan zegt Maria, ja, steek uw handen in het water. Dat was op de avond als Mariette terug was gegaan naar de catechismus. Op die avond. En voor de eerste keer was ze weer in de mis, zonder uiteraard naar de communie te gaan. Maar dat was in mijn tijd, in mijn kindertijd nog zo. Hè. We hadden morgens vroeg met onze pastoor catechismus en we gingen naar de mis. Hè. Dus dat maakte deel uit. En het jaar waar ik mijn eerste communie heb gedaan, zijn we een heel jaar lang naar de mis gegaan zonder de communie te ontvangen. Hè. En ik vind dat zeer mooi op de dag. Het was op Pinksteren, dat weet ik nog heel goed. Dat was je zo vroeg. Eindelijk mag ook ik die communie ontvangen. Hè. Had alle mensen zien gaan naar de communie en wij bleven daar zitten. En wij keken echt uit naar het moment waar het ging gebeuren. Dus ik denk dat is zo'n beetje wat Maria ook met Mariette heeft gedaan. Op 20 januari zegt ze, ik zal graag een kleine kapel willen. Maar eigenlijk zegt ze niets over een gebouw. En op die dag heeft ze Mariette de handen opgelegd en haar gezegend. En dan verdwijnt ze voor 3 weken. Zeer raar, hè? De priester was zelf overtuigd dat het gedaan was. Hij zei, ja, zegening, handoplegging, dat kan betekenen, het is voorbij. Hè? Maar Mariette was zeker dat Maria ging terugkomen. Dus tijdens die 3 weken is de wens in haar hart gegroeid om iets grapper naar de eerste communie te gaan. Hè? En dus Maria komt terug op 11 februari. Hè? Zijn een paar mensen erbij, ook een pastoor. En die zei dan na de verschijning, we gaan een bezoekje brengen aan meneer de kaplaan. Hè. Hier was geen pastoor in het dorp, maar een kaplaan. We gaan een bezoekje brengen aan de kaplaan. En Mariette is meegegaan en op weg naar de kaplanij zei hij, heb je al uw eerste communie gedaan? Nee, die ga ik in mei doen met alle anderen samen. En in het huis van de priester zei ze plotseling, meneer de pastoor, morgen doe ik mijn eerste communie. En de pastoor zegt, nee, het is niet omdat je verschijningen hebt, dat je een uitzondering bent. Maar hij heeft dan een ander argument gevonden. Hij zei, u bent nog niet naar de biecht geweest, maar u bent er nog daarvoor. Hè? En dus op 12 februari is ze naar de biecht gegaan en dan met haar papa naar de eerste communie. Heel eenvoudig, ja, zonder wit kleed. Maar volgens mij, hè, heeft de zegening van Maria de wens naar de heilige communie doen groeien in haar hart. Het was zo groot dat ze niet langer kon wachten. Hè. Dus het wijwater in de bron, we mogen het wijwater noemen, steek uw handen in het water. Hè. De twee handen, dat betekent ook ja. Je moet met lege handen naar de bron gaan, hè, om dat te doen. Soms hebben de mensen veel papieren en zo dingen in de handen. Ik zeg, het is mijn fout, ik heb je papieren gegeven, omdat we samen bidden. Maar nu moet je alles laten vallen, neerleggen, om de twee handen in het water te steken. En ik denk, dat is ook een teken van armoede. Hè. Ik ben de maagd der armen, ik kom met lege handen. En dus, ja, als je met lege handen komt, ga je niet met lege handen naar huis. Maar u moet ontvangen wat Maria u wil geven, of wat onze lieve Heer u wil geven. Als het om de communie gaat, is het uiteraard onze lieve Heer zelf die we krijgen. Dus doopsel, eerste communie, voor mij maakt dat echt deel uit van de boodschap van Manu.
O Mutter, wie neigst du dich innig und traut? Dem Kinde, das selig ins Auge dir schaut. Ave, Ave, Ave Maria, Ave.
Ik vind het heel sterk, omdat ik dus ook dezelfde ervaring heb gehad. Ik stond met mijn microfoon en alles in mijn handen. Ik dacht, ja, nee, dat gaat niet. Kijk, er staat lemma, dus voma, ja, ja. In meervoud. Ja. Dus ik dacht, oké, ik wil luisteren naar wat Maria van mij vraagt. Ja. En dus ik heb het moeten gaan neerleggen. Wat mij opvalt, voor de eerste keer, denk ik, zou het kunnen dat Maria, niet alleen aan Mariette Bicot, maar ook aan ons allemaal, vraagt om die kleine kapel te worden.
Zeker en vast. Ja, daar heb ik geen twijfel. Ja. Ja, ja. En voor mij is dat ook de bedoeling van de communie. Ik vereer Elisabeth van de Drie Eenheid. Ik vind dat is een uitzonderlijke heilige, een karmelzuster. En ik ken de mevrouw die genezen is. Dat is het wonder dat erkend is om Elisabeth heilig te spreken. Die komt uit Malmedy. En die zei, ja, ik ben op de dag van mijn eerste communie met mijn mama gaan springen. Wat doe je als je de communie hebt ontvangen? Ik zie u altijd zo ingetoren bidden. Wat zeg je tegen onze lieve Heer? En dan heeft de mama haar het gebed gegeven van Elisabeth. De drie eenheid die in ons hart woont. En zij zegt, sinds de dag van mijn eerste communie heb ik dat altijd gebeden. Het gebed van de drie eenheid die in mij woont. Die in mij een kleine tempel heeft gevonden. En dus een klein kapelletje eigenlijk. We worden een klein kapelletje op de dag van onze eerste communie. Ik denk, het is een ongelooflijk geschenk wat onze lieve Heer ons door de handen van Maria heeft gegeven. Ja. En dan ook Petrus die zegt, ja, we zijn bouwstenen van het geestelijk huis. Ja. Dus ieder is eigenlijk een woonplaats voor onze lieve Heer. En ik denk, het is een vreugde voor Maria iedere keer dat een kind zijn eerste communie maakt. Ja. En ook als wij naar de Eucharistie gaan. soms moet Maria een beetje tristig zijn als ze ziet, ja, dat wij de Eucharistie niet meer waarderen. Gisteren was sacramentsdag, hè? We hadden de paters van het Heilig Sacrament uit Lommel hier met een mooie bedevaart. En op het begin van de dag zei de verantwoordelijke van de groep, ja, wij moeten herontdekken wat een mooi geschenk wij in de Eucharistie hebben ontvangen. Dat we Jezus niet alleen mogen aanschouwen, maar dat we hem mogen ontvangen in onze ziel, in ons hart. Dat is toch ongelooflijk. God die ons zo nabij is, dat is ongelooflijk.
En eigenlijk is dat hetgene wat Maria ons schenkt in Banneu. Het besef van, wordt een kleine kapel, en waar in die kleine kapel, een tabernakel als het ware. Ja. We zien hier langzamerhand onze bedevaarders binnenkomen in de kerk. En zometeen gaan we dat kunnen doen. We gaan kunnen aan aanbidding doen. We gaan de Heer kunnen aanbidden. En misschien als laatste vraag zou ik u misschien nog willen vragen. Als iemand luistert die nog nooit in Banneu is geweest, het is de moment om te overtuigen een beetje. Waarom zouden ze naar hier moeten komen, volgens u?
De Vlamingen zeggen soms, Banneu is de tuin van onze lieve vrouw. En dat is een feit. We zitten hier midden in het groen. Maria heeft een zeer mooie plek gekozen. Hier zijn zeer veel bronnen eigenlijk. Het is het land van de bronnen, zeggen ze. Dat is een beetje toerisme dat zegt. We zitten in het land van de bronnen. Maar Maria heeft eentje gekozen. Ze heeft niet gezegd, één bron voor ieder volk. Zo heeft ieder zijn eigen bron. Daar kom je niet in het gedrang. Nee, ze zegt, daar is één bron. En die bron is Jezus Christus. En wij mogen allemaal putten uit dezelfde bron. Er is maar één bron van liefde, dat is het hart van Jezus. En daar gaan we allemaal uit putten. En die liefde gaat ook het band zijn dat eenheid brengt en vrede brengt. Ja, er zijn twee soorten bedevaarders. Sommigen komen en zeggen, ik probeer altijd een dag te kiezen waar ik bijna alleen ben in het tijdje. Maar dat lukt soms. Hè? En die zegt, ja, dan geniet ik echt van de stilte, van de natuur, van de mooie plek. En anderen zeggen, nee, ik ben nog content dat er veel volk is. Die komen speciaal op Moederdag, als al die Vietnamezen hier zitten. Die zeggen, ja, dat is toch een mooi teken. De hele wereld komt naar Banneu. En dus mag je kiezen, proberen te kiezen. Maar ik ben er zeker van, als je naar je hart en naar Maria luistert, dan gaat ze u zeggen wanneer je naar hier moet komen. En ik heb het al gezegd, u steekt uw lege handen in het water, maar u gaat rijk naar huis. Met veel genade naar huis. Dat kan ik eigenlijk beloven in naam van Maria.
Een prachtige belofte. En ik zou zeggen, ik dank u opnieuw voor het feit dat u zo vlak voor de zieke zegening die we zo meteen zullen meemaken, de tijd hebt genomen om enkele vragen te beantwoorden, maar vooral ook om ons toch weer opnieuw wat van de rijkdom die Maria hier in Banneu wil schenken om te delen. Eerwaarde, ik dank u van ganser harte. En ja, uiteraard altijd graag naar hier komend. Hè?
Ja. Een paar jaar geleden was ons thema rijk bij de martelarmen. Dat was een priester die gehandicapte mensen begeleidde. Die heeft dat tegen die gezegd. Ja, wij zijn misschien arm in de oren van de mensen die wij in het alledaagse leven tegenkomen. Zijn wij gehandicapten, arme mensen. Maar vandaag worden we rijk door Maria. En ik denk dat is een feit. Ze wil ons een cadeau maken. En dat is Maria zelf en haar zoon Jezus en de drievuldigheid en het Heilig Sacrament. Ah, kan niet beter, hè.
Het alles. Ik dank u van ganser harte. Ja. We gaan zo meteen hier beginnen aan de ziekenzegening, zo is dat. En ook de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament. En zo delen we samen...
door het Allerheiligste.
Absoluut. En zo delen we in de boodschap van onze lieve vrouw hier in Banu. Absoluut. Ja. Dank u wel en graag tot een volgende keer.
Ja, dank u. Dank u, Kevin.
Crois en nous, Marie, nous croyons en toi. Soulage nos peines, donne-nous ta joie. Ave, ave, ave Maria, ave.
En zo mochten wij ons helemaal voorbereiden om de ziekenzegening tegemoet te gaan. Een traditioneel moment bij deze bedevaart, maar ook op het heiligdom. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Pelgrim in Eigen Land, waar we mochten terugblikken op het mooie gebeuren in Banneu op 31 mei van dit jaar. En dat vooral door middel van het interview met eerwaarde heer Leo Palm, de rector van het heiligdom. Een volgende keer gaan we verder, hoort u, enkele fragmenten van de ziekenzegening gaan we in gesprek met enkele mensen die we mochten ontmoeten door middel van onze reporters. En laten we u ook nog delen in het gebeuren rond de internationale rozenkrans die werd gebeden, verbonden met alle Radio Maria's in de hele wereld. En waar we onder meer de boodschap van onze lieve vrouw in Banneu mochten mediteren. Dat is voor een volgende keer en dan hoop ik dat u er ook opnieuw bij bent. Van harte dank, graag tot dan.